Orde en zusters. Namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Op dinsdagavond 14 februari aanstaande vergadert de kerkraad, zo de heren wil, bij Frostyfood, Russenweg 6 te Zwolle vanaf 7:30. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij naar Votum en Zegengroet met elkaar zingen van Psalm 89, de versen 9 en 13. Vers 9 en vers 13 van Psalm 89 zingen wij naar Votum en Zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Samen bidden. Heer onze God, dank u wel dat we mogen zingen van uw trouw en van uw grootheid. Van uw God zijn over hemel en aarde. Heer, u hebt alles geschapen. Alles behoort u toe en daarom komt ook toe alle lof en dank en eer aan uw heilige naam. We danken u, Heer, dat we het anker van het geloof in uw beloften mogen vastslaan. En dat al die beloften hier in vervulling zijn gebracht door Jezus Christus, uw Zoon. En dat Hij het fundament is van heel ons bestaan, die vaste zekerheid, de enige grond voor ons heil, Jezus Christus, en die gekruisigd. Want Heere, u weet hoe we hier zijn. U kent ons hart, u doorzoekt dat. U kent ook de diepte, Heere God, en u weet dat de zonde daar huist. U kent, Heere God, onze verslagenheid, onze worstelingen, onze twijfels. U hebt weet, Heere God, van alles wat we koesteren en vasthouden en in ons leven zo moeilijk kunnen loslaten. En er kan zoveel zijn en bruisen, Heere, daar in, dat diepte, in de diepte van ons bestaan, aan emoties, aan stemmingen, aan woede, aan wrok, aan haat. Aan, Heere God, gevoelens van verlatenheid en van eenzaamheid. U kent ons door en door en u weet, Heere, dat wat uit dat hart komt, ons schuldig maakt voor u. En wij zijn zo kortzichtig, Heere. Zo onverstandig. We hebben zo weinig weet van uw regering, van uw grootheid. We hebben ook zo weinig weet, Heere God, van wat er in u omgaat. En Heere God, leer ons om die positie ook te erkennen. En in die verhouding afhankelijk te zijn. Om ons over te geven, Heere God, aan wat u tot ons zegt in uw woord. En wilt u alstublieft dat hart van ons met het bloed van Jezus Christus schoon wassen. Wilt u, Heere, al die zonden en tekorten en die opstand en die dwaasheid ons vergeven. En wilt u ons reinigen, Heere, door het waterbad van het woord en de geest. Laat ons alstublieft, ook vanmiddag, juist door uw schriften, mogen kijken naar wie u bent. Naar hoe u regeert. Naar die grootheid en die heiligheid van u. Om daar ademloos van te genieten, Heere. Onszelf klein te weten en u groot te maken. Heere, dan mogen we heel dicht bij u zijn. Dan mogen we de waarheid leren. En dan mogen we kennis over Jezus Christus en over uw weg in hem ook opdoen. En wij bidden u, Heere, laat dat vrucht dragen. Geef dat het ons vervullen mag. Dat we zo in stilheid en vertrouwen ons hart buigen naar uw weg, naar uw wil, naar uw bestemming. Heere in de hemel, zegen ons zo hier vanmiddag. Wees, Heere God, overal waar uw kinderen zich vergaderen en waar dat woord ook in waarheid mag klinken, waar u in uw openbaring naar de gemeente wilt toekomen. En wilt u, Heere, zo uw kerk bouwen tot lof van uw grote naam. Open zo de schriften. Spreek tot ons, Heere, en dring tot ons door. Wij bidden u dat in Christus' naam alleen. Amen. We lezen uit het woord van de Heere 1 Samuel 15 vanaf vers 34 tot hoofdstuk 16 vers 13. 1 Samuel 15 vanaf vers 34. In het voorgaande heeft Israël Amalek onder leiding van Saul mogen verslaan. Maar Saul was tegen het bevel van de Heere in niet van plan om alles met de band te slaan, maar een deel te bewaren. Samuel herstelde dat. En na die geschiedenis lezen we in vers 34, Samuel begaf zich naar Rama, maar Saul ging naar zijn huis, naar Gibea Sauls. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood, maar Samuel droeg leed over Saul. En de Heer had berouw dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. De Heer zei tot Samuel, hoe lang zult u nog leed dragen over Saul, en ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga heen, ik zend u naar de Betlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Maar Samuel zei, hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De Heere zei, u zult een jonge koe meenemen en zeggen, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dan zult u Isaï tot dit offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Samuel deed wat de Heere gezegd had en hij kwam te Bethlehem. De oudsten der stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden, betekent uw komst vrede? En hij zei, ja, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Heiligt u? Dan mag u met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen tot het offer. Toen ze binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab en liet hem aan Samuel voorbijgaan, maar hij zei, ook deze heeft de Heere niet verkoren. Daarna liet Isaïe Samma aan hem voorbijgaan, maar hij zei, ook deze heeft de Heere niet verkoren. En Isaïe liet zijn zeven zonen aan Samuel voorbijgaan, maar Samuel zei tot Isaïe, de Heere heeft deze niet verkoren. Hierop zei Samuel tot Isaïe, zijn dit al de jongens? Deze antwoordde, de jongste ontbreekt nog, zie, hij weidt de schapen. Toen zei Samuel tot Isaïe, laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zei de Heere, sta op, zalf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu zingen van Psalm 42, vers 6 en vers 7. Het zesde en het zevende vers van Psalm 42. De tekst voor de preek is uit 1 Samuel 16, vers 13. Het tweede zinnetje, 1 Samuel 16, vers 13. Van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Als ons amen en antwoord op de preek zingen wij straks van Psalm 78, vers 14, vers 19 en vers 20. Vers 14, vers 19 en vers 20 Van Psalm 78 zingen wij als ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het verhaal zelf. Het verhaal waar de tekst van vanmiddag, om zo te zeggen, omheen ligt, dat is niet zo moeilijk. Het is een heel bekende geschiedenis en de jongens en meisjes in de kerk zullen ongetwijfeld ook dat allemaal wel eens gehoord hebben. Het is eenvoudig te volgen, het is ook gemakkelijk te vertellen hoe Samuel op weg gaat naar Bethlehem om daar een van Isaïs zonen tot koning te zalven. Eén van de acht. Alleen ze zijn er niet alle acht. Er zijn er maar zeven. Want de jongste hebben ze bij de schapen gelaten. Juist die heeft de Heer uitgekozen om de nieuwe koning van Israël te worden. Juist de jongste. Een tiener nog. Nog veel te jong om een belangrijke rol te spelen nu het koningschap van Saul wankelt en het land aan alle kanten wordt belaagd door vijanden. Als je de politieke situatie van dat land op dat moment in oogenschouw neemt, dan kun je alleen maar dit concluderen, dat Israël zo snel mogelijk een sterke en een krachtige leider moet hebben. Een charismatisch iemand die in staat is zijn omgeving aan zich te binden en de eenheid te herstellen. Iemand met strategisch inzicht en diplomatiek talent. Iemand met overwicht. Iemand, zouden we vandaag zeggen, met een natuurlijk en een persoonlijk gezag. Maar hoe zoek je zo iemand? Daar is een flinke sollicitatieprocedure voor nodig en een uitgebreid en diepgaand psychologisch onderzoek. Dat blijkt ook wel, zo lijkt het verhaal ons te willen vertellen, want Samuel vergist zich al bij de eerste die binnenkomt. Groot van postuur, een man van gezag, een imponerende uitstraling. Eliab maakt indruk, al bij het eerste gezicht. En dit zal hem dan ook wel moeten wezen. Je ziet Samuel als het ware meteen zijn hoorn met olie pakken, maar als hij op het punt staat om die open te breken en de zalfolie over Eliab heen te gieten, is het weer alsof we die stem horen die ons zo vertrouwd is uit het begin van dit boek. Samuel, Samuel, hem niet. Want Eliab heb ik niet voor het koningschap bestemd. Je moet anders kijken, Samuel, anders. Niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. Je moet psychologisch onderzoeken, de diepte zoeken, want de Heere ziet het hart aan. Kijk, en met dat laatste lijkt dan ook alles gezegd in deze hele geschiedenis verklaard te zijn, gemeente. Vergis je niet in je beoordeling van de mensen om je heen. Laat het uiterlijk je niet verblinden, maar kijk naar het innerlijk, naar het hart van de ander. Dan zou het wel eens kunnen wezen dat een schriel mannetje een betere inborst heeft dan een grote kerel met een stoer voorkomen. En dat een oude en hulpbehoevende vrouw meer wijsheid fluistert dan een jonge, sterke man met een verdragende stem kan uitroepen. Vergis je niet, het zit hem niet aan de buitenkant, maar het komt aan op het innerlijk. Een gemakkelijk verhaal dus vanmiddag met een wat moralistische toepassing. Zo wordt die geschiedenis veel uitgelegd en helaas wordt die geschiedenis ook nogal eens zo gepreekt, heb ik bij de voorbereiding gemerkt. Helaas. Want je moet er toch niet aan denken. En dat is, lijkt me toch wel, de allerbelangrijkste vraag die je richting deze geschiedenis kunt stellen en in dit verband kunt opmerken. En je moet er toch niet aan denken dat de toekomst van Israël en dus ook de voortgang van Gods heilsplan afhankelijk zou zijn van het innerlijk van David, de man naar Gods hart. Het thema voor de preek is: Gods keus geeft hoop. Op een onverwacht moment, dat is het eerste wat we willen zien, en op een ongedachte manier, dat is het tweede. Gods keus geeft hoop. Op een onverwacht moment en op een ongedachte manier. Ja, je moet er toch niet aan denken dat de toekomst van Israël nu in handen komt te liggen van David, broeders en zusters. Dat is wel het grootste bezwaar dat je tegen zo'n oppervlakkige uitleg van deze geschiedenis kunt inbrengen. Want zou het, denkt u, met dat innerlijk van David zo anders zijn dan met het innerlijk van Saul? of met het hart van Eliab? En zou voor David dat woord van Jeremia 17 vers 9 niet gelden? Arglistig is het hart, ja verderfelijk. Wie zal het kennen? Er komt ook David in zijn leven niet tot zulke grote zonden dat hij in Psalm 51 de Heere op zijn knieën moet smeken. Of God die geest alsjeblieft niet weg wil nemen die hem hier wordt geschonken. Er getuigen ook de psalmen niet van Davids eigen kortzichtigheid en zwakheid en angst en zijn hulpeloosheid en zijn geloofsworstelingen. Als je toch op zo'n manier naar 1 Samuel 16 zou gaan kijken, dan zou de Heere David dus boven Eliab en die 6 andere broers verkiezen, omdat Davids hart wel voor God ontvankelijk zou zijn. Maar dan zou een man als Arminius toch meer gelijk hebben gehad dan we hadden gedacht tot nu toe. En dan verkiest de Heere dus toch om iets dat in de mens zelf ligt. Een vrije wil om te geloven en God gehoorzaam te zijn. Hey, als de boodschap zou zijn, vergis je niet in een mens, maar peil eerst maar eens wat er in hem leeft. Ja, dan zou je toch mogen hopen dat er hier op aarde ooit nog eens een hart gevonden wordt, waarin het verderf en de zonde niet zo zijn doorgedrongen als bij ons andere mensen. En hoe verklaar je dan een schriftgedeelte als Psalm 14, waar diezelfde David zegt, de Heere ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Zou dat dan niet voor David gelden? Weet u, want je zou er nog veel meer over kunnen zeggen natuurlijk, maar laten we het hier maar eens even bij laten. Weet u wat het punt is? Het punt is hier niet dat ons wordt voorgehouden dat we ons niet in elkaar moeten vergissen. En dat wij niet moeten afgaan op de buitenkant, maar op de binnenkant van onze medemens, alsof de boodschap dus zou klinken, vergis je niet in elkaar. Nee, de boodschap die hier klinkt is deze, dat je je niet in God moet vergissen. Als hij dingen doet waarvan je de zin of de betekenis of het doel niet meteen ziet. De vraag hier is niet alsof we elkaar te veel afmeten aan de buitenkant, maar of we de Heere niet te veel afmeten aan de maat van ons inzicht en aan wat wij begrijpen en verklaren kunnen. En het gaat hier niet om de vraag of David een geschikte kandidaat is, maar om de vraag of de Heere een geschikte kandidaat uitkiest. En het gaat hier dus ook niet om de tegenstelling tussen David en Eliab, maar om de tegenstelling tussen God en Samuel. Ik zou u willen vragen, dat wil ik u graag met nadruk vragen, om deze geschiedenis goed te blijven lezen. Want dit staat niet los van al het andere dat we in de boeken van Samuel te horen krijgen. En met 1 Samuel 16 begint ook niet een nieuw hoofdstuk, alsof we na het verhaal van Saul dan nu het verhaal van David gaan beleven. De twee losse verhalen over twee verschillende mensen waarvan de een niet weet hoe het moet en de ander wel weet hoe het moet. Want de Bijbel geeft ons helemaal geen verhalen over mensen en over menselijke wijsheid en over menselijk inzicht. Het woord van God openbaart ons wie de Heere is, in zijn goddelijke wijsheid en in zijn goddelijk inzicht. En daarmee staat deze geschiedenis van vanmiddag dus op het niveau van 1 Korinthe 1 vers 25, namelijk dat het dwaze van God wijzer is dan de mensen en het zwakke van God sterker dan de mensen. Als je elkaar vanuit 1 Samuel 16 een vraag zou willen stellen die nou wel ter zake is, dan is dat niet de vraag of u zich ook zo vaak vergist in uw medemens, omdat een eerste indruk lang niet altijd betrouwbaar is. Maar dan is die vraag veel scherper en veel meer confronterend en direct. Namelijk of u zich ook zo moeilijk kunt neerleggen bij Gods beslissingen en bij Gods gang in uw leven. En of u zich ook zo vaak vergist in uw beoordeling van wat er zou moeten gebeuren, wat er nodig is. En of u in uw leven ook zo vaak al hebt moeten erkennen dat de Heere uiteindelijk dan toch maar een wijs en geduldig, een trouw en een liefdevolle, zorgzame God is. En u dan tegelijkertijd ook moet erkennen dat u in uw ongeduld en kortzichtigheid notabene zelf soms op enig moment in uw leven hebt geklaagd dat God u heeft verlaten. Of dat Gods wegen niet eerlijk zijn. Of dat God u niet ziet. Of dat God u maar laat worstelen en uw lijden niet ziet. Want dat is de kern van waar het hier om gaat. Samuel, zegt de schrift, Samuel rouwt. Samuel treurt. En Samuel klaagt. Want Samuel ziet geen lichtpuntje meer. Geen hoop voor Israël. Geen toekomst voor de kerk. Weet u wat dat komt? Dat komt omdat Samuel kijkt naar wat hij ziet. Hij kijkt naar de omstandigheden. Hij kijkt naar wat hij als een verloren volk ziet, nu de koning uit de gratie is gevallen en het volk niet in een strikte gehoorzaamheid bij de Heere houdt. Samuel gaat op in zijn eigen sombere beschouwingen over de val van een koning, waar hij tenslotte al zijn hoop op had gezet. En daarom komt er aan zijn rouw geen einde. Het is in dat leven van Samuel op het moment, als in Psalm 42, in zijn beroms en in zijn klachten, vers 6 zoals we dat samen hebben gezongen, alleen het mist dan dat refrein. Dat magistrale refrein dat een kind van God zo met heel zijn hart kan zingen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. En wat nu die stoet van zeven broers betreft, is het alsof de Heer hier zijn dienstknecht laat zien, maar nou is het afgelopen. Met wat jullie wensen en zien. Met wat jullie verlangen en naar je toe willen halen, nu ben ik aan het woord. Nu neem ik de leiding, nu kies ik zelf en nu ga ik handelend optreden. Samuel, ga een pas achteruit en geef mij de voorrang. Want mijn wegen zijn niet uw wegen en mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Ik ben God, maar dan ook niemand anders. Hou eens op met dat eindeloze verzet tegen mij en mijn weg, tegen mij en mijn methode, tegen mij en mijn tempo, tegen mij en mijn doel. Ik weet niet hoe u tegen Samuel aankijkt natuurlijk, maar zit ik er erg naast als ik veronderstel dat de naam Samuel een nogal gunstige klank bij u heeft. Want Samuel, dat is toch de man die op zo'n heel wonderbaarlijke wijze is afgebeden door zijn moeder Hanna. Samuel, dat is toch die man die in de tempel is gekomen en als jonge jongen door God geroepen is. En Samuel, dat was na Eli een hele verademing, om zo te zeggen. Al stonden Mozes en Samuel voor mij, zegt de Heer in Jeremia 15. Dan zou ik nog niet naar u luisteren. Hij wordt dus als een van de grote pleitbezorgers van Gods volk genoemd in Jeremia. Nota bene naast Mozes. En zo is dat ook allemaal. Maar weet u, Samuel had ook zo zijn zwakke momenten. Net als alle andere profeten en richters en koningen en aartsvaders. En die zwakke momenten worden in de Bijbel ook helemaal niet verzwegen of verdoezeld, integendeel. Want juist tegen de donkere achtergrond van al die zwakke en die krachteloze, verblinde en struikelende mensenkinderen, ligt nou de grootheid en de trouw en de majesteit en de wijsheid van de Heere zo geweldig op. En dat is ook hier, in die zalving van David, juist ook op dit moment aan de hand. Op dit moment, het moment dus waarop Samuel rouwt. En waarop die profeet de toekomst donker inziet. Omdat de keus van mensen alleen maar op teleurstelling en wanhoop uitloopt. En daarom geeft Gods keus aan zijn dienaar hoop. Om dat helemaal goed te begrijpen, moet u nog even teruggaan naar de achterliggende geschiedenis. Israël wilde een koning hebben, weet u nog wel? En waarom wilde Israël een koning hebben? Ja, omdat het zo graag hetzelfde wilde zijn als alle andere volken. Omdat het ook geregeerd wilde worden door iemand die ze konden zien. Omdat ze iets tastbaars zochten. Iets zichtbaars. Iets dat ze vast konden grijpen, een vast punt, zodat ze ook konden zeggen, kijk, nou zijn we ook thuis. Omdat ze ongeduldig waren om de belofte van God tot vervulling te zien komen. Want God had een koning beloofd. In Genesis 49 is er natuurlijk al sprake van dat de stam Juda de scepter zal dragen. En in de woestijn al had de Heere wetten gegeven die ook op de koning betrekking hadden. In Deuteronomium 17 vinden we die beroemde wet. Die koningswet waarin toch staat dat de koning maar weinig paarden mocht hebben. omdat hij zijn vertrouwen op God moest leren stellen. God had een koning beloofd. Maar dat duurde maar. En het volk wilde niet langer wachten. Het neigde zijn hart niet naar de wil van de Heer en het boog zich niet voor de weg die de Heer ging, maar het wilde daden zien. Want dat volk dat keek om zich heen. Het zag andere volken. En het zag dat die andere volken ook een koning hadden. En het volk zag bij zichzelf geen koning. En het wilde dus verandering vanwege wat het zag. En daar liep het om zo te zeggen achteraan. Daar liep het uiteindelijk ook op stuk. Dat geldt ook voor Samuel. Want hij zag dat dat volk ging mopperen. Hij zag dat het volk een koning afdwong. Hij zag dat het volk meer wilde dan een profeet en een richter als Samuel. En hij voelde zich daardoor tekort gedaan. U leest dat in 1 Samuel 8. Nou, en toen werd Saul koning. God gaf het volk een koning naar hun hart. Want die Saul, nou die mocht er zijn. Hij stak een hoofd boven iedereen uit. Hij was echt een koning waar je als mens mee aan kunt komen. Hè? Die mensen zien staan, om zo te zeggen. En zo te zien, daar hebben we dat werkwoord zien weer. Zo te zien ging dat ook prima. Want Jabes werd verlost en de Filistijnen werden verslagen. En het leek allemaal zo voorspoedig te verlopen. Het zag er gunstig uit. Ja, het zag er gunstig uit. Voor wat mensen kunnen zien. Maar God ziet meer. God kijkt anders. De Heere plant zijn momenten ook anders. En weet u, als de kerk dan de planning van de Heere niet afwacht en zelf ingrijpt, ja, dan laat de Heere het volk soms een tijdje gaan en komt het daarin zelfs tegemoet door dan ook maar een koning naar hun hart te geven. Tot een moment dat God zegt, en nou is het genoeg. Nu ga ik de ogen openen voor een andere, voor een hogere en diepere waarheid en werkelijkheid. En zo was dat ook hier, want bij de eerste de beste proef blijkt de koning naar de wil van het volk en niet de koning naar de wil van God te zijn. Saul wordt verworpen. Hij is als koning niet geschikt. En Samuel ziet nu, en daar heb je dat werkwoord zien weer, dat komt in dit hoofdstuk heel veel voor, hè? 9 keer geloof ik, dat werkwoord zien. En Samuel ziet nu de eerste tekenen van opbouw en doorbraak van Israël als een kaartenhuis weer in elkaar storten. En daar rouwt Samuel over. Want Samuel ziet, net als alle anderen, niet meer dan die zien kan. Hij kan er niet overheen kijken, hij kan er ook geen grip op krijgen, hij kan het allemaal niet naar zijn hand zetten. En Samuel zit dus met de gedachte, ja maar moet het hier dan zo aflopen, moet het zo eindigen? Hij is daarin niet alleen, hè? Klaagt Elia niet, Heere, ik ben alleen overgebleven. Hij zag ook niet veel meer. En Jeremia, die klaagt er ook over. Mozes klaagt, want die profeten die zien boosheid en die zien goddeloosheid en die zien verval en die zien teleurstelling en die zien gemopper en die zien de kerk klein worden of hun leven bedreigd. Ze zien veel van wat ze niet willen zien. En wat ze wel willen zien, ja dat zien ze soms hun hele leven niet. Namelijk de uitkomst van Gods belofte. Nee, maar elke dienstknecht, elk kind van God moet ook leren dat wat wij zien en wat wij ervaren niet de grond is voor de hoop. Want de hoop die gezien wordt, dat is helemaal geen hoop, zegt Paulus in Romeinen 8. Een mens moet leren afstand te doen van eigen inzichten. En zich helemaal aan de Heere toe te vertrouwen. En vandaar ook dat bidden natuurlijk, Heer. Wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan, maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. Kijk, en in die context leert Samuel hier zijn oliehoorn vast te houden, tot de Heere zegt, dit is de man. Nou ja, man, een tiener, een herdersjongen. Zo onbelangrijk, zo weinig in tel nog, dat die gehaald moet worden. Niemand had eraan gedacht dat de Heer op dit moment zo'n onbetekenende en onervaren jongen de leiding over Israël zou geven. Samuel, zegt de Heer dus eigenlijk, Samuel, leer mij te volgen. Ik heb Saul verworpen. Hij was de keus van het volk. Maar mijn volk ben ik niet vergeten. En vanaf die dag greep de geest des Heren David aan. Want zou een moeder haar baby vergeten? Ja, zelfs al zou een moeder haar zuigeling vergeten, zegt Jesaja. Toch vergeet ik u niet. Gaan we naar het tweede. Gods keus geeft hoop op een ongedachte manier. Ik kom nog even terug op wat ik zei over onze houding tegenover de Here als de dingen niet zichtbaar gaan zoals wij vinden dat ze zouden moeten gaan, broeders en zusters. Als we tegen moeite aanlopen of als we onze zorgen hebben, als we voor ons gevoel lang moeten wachten voor de hulp komt, of als we in een periode terechtkomen waarin God onze gebeden niet lijkt te horen. Wij mensen zijn zo ongeduldig. En wij kijken tegen ons leven aan op een heel beperkte manier. Want dat leven van ons, van u en van mij, dat is begrensd, toch? Door de jaren die wij van God hier op deze aarde krijgen. Zeg maar tussen 0 en 80. En ons kijken en ons inzicht is begrensd, zodat voor ons vaak alleen maar het hier en het nu telt. Dat was voor Israël zo, dat was voor Samuel zo, dat is voor ons niet anders. Wat God hier Samuel en ons vandaag leert, dat is dus een geweldig belangrijke les. Het is namelijk een les in vertrouwen. Een les ook in wachten. Een les in geloofszekerheid, een les in Gods handelwijze en een les in zijn vaderlijk beproeven van kinderen die hem echt lief zijn. Een volk dat hem aan het hart gaat. Zo aan het hart. Dat hij zijn enige geboren zoon voor ons aan een kruis heeft laten spijkeren. Kijk nog eens even goed naar wat hier staat. Vanaf die dag staat er, greep de geest des Heren David aan en voortaan. Ik lees dat wat anders. Ik neem dat woordje daarna erbij, ziet u dat? Dat woordje daarna. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Dat hebben ze in een nieuw zinnetje gezet. Je mag dat ook zo lezen. Van die dag af greep de geest des Heren David aan en voortaan en daarna. Zo doet de Statenvertaling dat, zo doet ook de herziene Statenvertaling dat. En ik denk dat het Hebreeuws daar ook wel voor pleit. Het was maar niet een vluchtig iets. Een moment, maar een blijven, een inwonen. Dat werkwoord aangrijpen, dat is zoveel als binnendringen en doordringen. Zo kwam de Heilige Geest die jonge jongen binnen en ging in hem wonen. Hij vervulde David en hij drong de gedachtenwereld en de belevingswereld en de overleggingen van David binnen. Ook daar zou je, even los van de tekst, natuurlijk een heleboel over kunnen zeggen. Ik wil vanmiddag juist zo graag heel dichtbij de tekst blijven om u te laten zien hoe bijzonder dat was. Want daar was koning Saul, als de keuze van het volk. Een keuze die net als Samuel Eliab zag, vooral gemaakt was vanuit het verlangen om te zien. En om aanzien te hebben. Om gesetteld te zijn, een plekje te hebben. En om echt, net als alle andere volken, een positie op aarde te hebben. Een soort van centrum van samenleving, alsof daar de boodschap van uitgaat, pas op, hier zijn wij. Een soort centrum van eenheid en van macht. Iemand die je kon volgen. Een sterke leider die veelbelovend leek. En nu was dat dus allemaal aan het wankelen en Samuel had te horen gekregen dat de koning door God verworpen was. En met die wetenschap liep hij rond en keek hij rond. En hij zag bij wijze van spreken die Filistijnen al aankomen en de eenheid van het volk helemaal uit elkaar vallen. Zou Eliab dus degene worden die het volk zou weten te binden? Was hij die krachtpatser, die activist, die volksmenner die met zijn redenaarstalent en moed het volk zou aanvuren en aanvoeren? Zo zag hij eruit. Zo zag hij eruit, ja. Hij zag er van de buitenkant af zo uit. Maar wat zei de Heere? De Heere zei niet door kracht, Samuel, niet door geweld, maar door mijn geest, hè? Zacharia 4. Niet door ongeduld en niet door roekeloos vertoon van moed, maar door stilheid en vertrouwen. Niet langs eigen gekozen wegen van overwinning en brutale staaltjes van strategisch inzicht, maar in de weg van lijden en beproeving. En in de weg van wachten en van veel geduld hebben, van klein worden en mij groot maken. Want dat is wat jullie steeds weer vergeten. En daarom gaan jullie roepen dat ik niet luister. Dat ik niet op tijd te hulp schiet. Dat ik je vergeet. Maar waar is nou het vertrouwen in mij? Waar is het geloof in mij? Waar is de gehoorzaamheid aan mij? Jullie geven mij geen ruimte. Omdat je niet in de ruimte van mijn genade wilt leven. Dat is de kern hier. Ik zeg het daarom nog een keer. Jullie geven mij geen ruimte, omdat je niet in de ruimte van mijn genade wilt leven. De ruimte van mijn zorg en van de tijden en gelegenheden die ik aan mijzelf heb gehouden. Voordat we verder gaan, broeders en zusters, wil ik u vragen om bij uzelf te overwegen of u dat herkent. Zijn er niet heel veel barrières en blokkades in ons leven waardoor wij het gevoel krijgen dat we vastlopen, omdat we ongeduldig zijn? Of omdat we wegen in ons leven moeten gaan die we ons zo anders hadden voorgesteld? Omdat we er tegenaan kijken en er niet overheen kunnen kijken? Omdat Gods gang in ons leven misschien zwaar is? En omdat Gods hulp op een andere manier gegeven wordt dan wij verwachten. Er is een prachtig vers over. Dat luidt als volgt, misschien kent u het. Dan kunt u het in gedachten nog eens meezeggen. Ik vroeg om kracht. En ik kreeg moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid. En ik kreeg problemen om op te lossen. Ik vroeg om moed. En ik kreeg gevaar om te overwinnen. Ik vroeg om steun, maar ik kreeg kansen. Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg wel alles wat ik nodig had. Kijk, dat is wat een kind van God achteraf soms zeggen mag. Het is als met die geloofservaring van de dichter uit Psalm 91, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. Dat is de bevinding van een beproefd leven. En het is tegelijk de kennis die God ons in zijn woord ook steeds weer bijbrengt. Werp al uw bekommernis op hem en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Het kost soms veel. En het duurt soms lang voor wij zo moe gevochten en uitgeworsteld zijn, dat we dat leren begrijpen in ons leven, is het niet? Want die totale overgave gaat ons evenmin als Samuel gemakkelijk af. Wij zien dat anders. Ja, wij zien dat anders omdat wij anders kijken. En nou gaan we ook begrijpen waarom de geest des Heren David aangreep. Niet maar voor even, niet maar zo even af en toe, maar vanaf die dag voortdurend. Dan staat daar zoveel belovend. En vanaf die dag greep de geest des Heren David aan. En dan verwacht je toch weer, zo zijn wij als mens, verwacht je toch weer iets te zien. En je krijgt ook wel iets te zien straks. Denk aan David en Goliath. Denk aan de strijd tegen zoveel vijanden. Denk aan de pracht en de praal waarmee David koning mocht zijn. Maar sta je ook daar niet blind op? Want dan kijk je ook wel met een heel kortzichtige blik in de Bijbel rond. De geest des Heren greep hem aan, drong dus in die jongen door en vervulde hem vanaf die dag. En broeders en zusters, jongens en meisjes, en wat gebeurde er toen? Toen ging David terug naar de schapen. En Samuel terug naar Rama. Toen bleef zo voor wat een mens kan zien alles bij het oude. En veranderde er niks. David ging zoals hij gekomen was, in zijn herderskleren met de geur van de schapen nog om zich heen. En wie zou zich zorgen maken over een herdersjongen die in het vrije veld met zijn slinger de tijd doodde door zich te oefenen in het scherpschieten? Wie zou in dat vergeten Bethlehem de toekomstige koning zoeken die Israël naar een periode toe mocht leiden, zoals het daarvoor nog niet gekend had en het ook nooit meer zou meemaken. En kijk dan nog eens even verder. En David komt aan het hof, zeker. Als een harpspeler. Om Saul te dienen. David komt in het leger, zeker. Maar het kost hem bijna zijn leven en hij moet huis en haard verlaten om zich het vegenlijf te redden. Hij moet zwerven. Ja, hij mag aanvoerder zijn, zeker, maar wel van een troep ruige bandieten. Ziklag wordt verbrand. En alles en iedereen keert zich tegen hem, tot hij koning wordt, maar dan moet hij ook nog 7 jaar wachten tot hij dat over heel Israël mag zijn en Jeruzalem als hoofdstad van dat rijk mag bouwen. David verliest kinderen en hij moet Jeruzalem zelfs verlaten omdat er een staatsgreep wordt gepleegd, notabene door een van zijn eigen zoons. Vanaf die dag greep de geest des Heren David aan en voortaan. Zeker, ik las ergens van de week toen ik mij op deze preek voorbereidde en toen begonnen de problemen pas goed. En want toen begon David de leerschool van die geest ook te ervaren als een leerschool waarin hij vooral moest leren buigen, leren wachten en vertrouwen, leren geloven en gehoorzamen. Een opleiding waarin David alles moest leren, dat alles in zijn leven dienstbaar moest zijn aan Gods tijd en aan Gods weg en aan Gods werk en aan Gods werkwijze. Die jonge jongen kwam in de leerschool van Gods genade terecht, waarin hij in de kracht van Gods geest moest leren dat het dwaze van God wijzer is dan de mensen en het zwakke van God sterker is dan de mensen. Kijk, en dat is het wonder dat de geest van binnen in ons doet. Hij maakt ons klein voor God. We zouden het hebben over Samuel. En ook hij keerde terug. Terug naar Rama. Wat had hij nou gewonnen? Hoe had God hem nu getroost? En hoe had God hem nu laten zien dat hij zijn volk niet was vergeten? Door hem een jonge herdersjongen te laten zalven, een vergeten jongste, die nog niet meetelde? Moest Samuel daarmee doen? Ja. Daarmee moest hij het doen. En er staat ook niet dat hij dat begrepen heeft en dat zijn zorgen voorbij waren, maar in die zalving schittert natuurlijk de hoop en blinkt de kracht en de majesteit van een God door, die op onverwachte momenten en uit ongedachte hoek zijn raadsplan vervult op zijn tijd en op zijn manier. Kijk, Samuel, zei de Heer eigenlijk, dit is nou de koning van mijn keus. Zo ga ik nu te werk. Ik laat je zien dat mijn wegen anders zijn en mijn gedachten hoog boven die van alle mensen uitstijgen. En die les zal Samuel ongetwijfeld hebben meegekregen. Mogen wij hier nu ook iets zien stralen van Davids grote zoon? Zeker. En daar zie je ook die werkwijze van de Heere natuurlijk op zo'n wonderlijke en magistrale wijze weer terug. Want op het moment dat op het bevel van een keizer straks mensen in een heel wereldrijk op weg gaan om zich te laten inschrijven, komt er een klein Joods gezinnetje in beweging en reist het van Nazareth een onverwachte hoek naar Bethlehem af. In een vergeten hoek en uit een verachte plaats straalt er een licht. U begrijpt, dat is de Christus. En als de duivel hem uitdaagt om zijn macht te tonen, spring van het dak, zegt de duivel. Dan weet iedereen meteen dat u het bent. Neem uw eigen tijd en uw eigen methode. En als Maria hem uitnodigt om water in wijn te veranderen, laat het maar zien dat de kracht in uw schuil gaat. Of als Petrus hem verbiedt om over het sterven te beginnen. Geenszins, Heere, dat zal u geenszins overkomen. Dat kan toch nooit de werkwijze van God zijn? Dan staan we weer voor dat ongeduld en voor het onbegrip en het onverstand van ons als mensen. Net zo goed als straks die menigte daar het Hosanna schreeuwt. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, omdat ze een koning willen naar hun hart. En zijn discipelen vragen of dit dan de tijd is voor het herstel van het koninkrijk. Dus niet aan u, zegt de Heer Jezus. Vrouw, zegt hij tegen Maria, wat heb ik met u van doen? Het is mijn uren niet. Weg, achter mij, Satan. Kijk, dat zegt de Christus die met deze geest des Heren is gezalfd. Want het kruis is wel voor hen die verloren gaan in dwaasheid. Maar voor ons die geloven, is het een kracht tot behoud. En kijk, broeders en zusters, ook daar schittert die wijsheid en de kracht van God, die op zijn tijd en op zijn wijze de verlossing schenkt. En vanaf die dag greep de geest des Heren de gemeente aan. En zij begonnen de grote werken van God te prijzen, zegt Pinkster. En waarom grijpt die geest des Heren de gemeente aan? Omdat ze in de kerkers kwamen. Omdat ze vervolgd werden. Omdat ze uit zichzelf zo ongeduldig zijn. Zo kortzichtig. Zo kleingelovig. Omdat de Heren beproeft en laat wachten. Omdat de leerschool van de geest geduld vraagt en standvastigheid en volharding en vertrouwen. En ach, wie zichzelf kent, broeders en zusters, zal deze geest loven, omdat hij niet wijkt van de kerk met bloed gekocht. Leer dus van 1 Samuel 16 niet een les alsof het hier om David zou gaan. Pas in vers 13 wordt zijn naam genoemd. Hij speelt hier bepaald geen hoofdrol. Maar kijk mee naar de les die Samuel hier krijgt van de Heere. Zo worden zijn tranen door God zelf afgewist. En het is hier alsof je het begin weer hoort. Samuel. Samuel. Daar past maar 1 antwoord op. Dit. Spreek, Heere. Zegt u het maar, want uw knecht luistert. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En wij zingen daarna van Psalm 18, vers 15. Psalm 18, vers 15, na de belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij willen de Heer nu danken en bidden, in ons gebed opdragen. Onze broeder Mesu, die aan het gehoor is geopereerd, die operatie mocht ook slagen, en daar willen we de Heer voor danken. Heer onze God, wonderbaarlijk is uw weg. Voor een mens niet te vatten, Heere God, en als we daarvoor staan, dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer, u bent de Almachtige, niet de doorgronde God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In uw woord, Heere God, spreekt u een taal zo wonderlijk, zo diep. En uw Heer weeft de lijnen zo kunstzinnig, zo boven alles en iedereen verheven. Ademloos, Heere God, kun je alleen maar toekijken hoe u, maar dan ook alleen maar uzelf, de redding geeft, uw volk bewaart, uw kerk doet leven, door de kracht van uw geest. En Heer, als we naar de geschiedenis van David en zijn zalving kijken, dan kunnen we ook alleen maar constateren, Heer, en concluderen dat u daar werkt. Dat u de enige bent, Heere God, die daar verandering geeft. En dat u, Heer, ook daarin, uw volk en Samuel, maar ook ons vandaag, een heel gevoelige les leert. Heere, want wat is daar veel erkenning? Wat is er veel ongeduld? Wat is er veel, Heere God, ook in ons hart? Dat een andere taal spreekt dan de taal van het vertrouwen en de overgave, Heere. Wij weten het vaak zo goed. En wij denken wel dat we weten hoe het moet gaan. We hebben daar een mening over en een ander zal die ook wel te horen krijgen. Heere in de hemel, u leert ons bij een open Bijbel te vragen naar wat u wilt. En naar wat u zegt en naar wat u beveelt en naar waar u naartoe gaat. En het heil van de kerk en het heil van ons leven en de doorgang van uw genade is niet afhankelijk van die trotse mens die zoveel denkt te weten. maar die ligt daar, onder dat kruis, waar elke grote mond tot zwijgen wordt gebracht, omdat daar bloedend en stervend de heiland roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heere, leer ons onder dat kruishout te leven. Leer ons, Heere God, daar klein te zijn en u groot te maken. Geef ons, Vader, in ons leven dat we zo uw liefde ook erkennen en ontmoeten, omdat wij, Heere, in ons vertrouwen op u, ook altijd weer, in die volle overgave van het kind dat zijn vader zoekt, ons voor u neerwerpen en het leren zeggen in ons leven, Vader, wat gij doet is goed. Heere, wil zo ons alstublieft ook steeds weer door het venster van uw woord Christus doen zien. En Heere God, hij kwam ons u openbaren. En in hem, Heer, is het ja. In hem zijn al uw beloften ja, de waarachtige en de eeuwige God. Dan hebben we een veilig thuis, Heer. Dan mogen we ons zeker weten. Dan mogen we ons, Heere God, daar ook rustig weten. En geef, Vader, dat dat ons hart mag vervullen, ook als we het moeilijk hebben, als uw weg met ons zwaar is, als, Heere God, niet soms het koninkrijk om ons heen wankelt, maar ons eigen koninkrijkje wankelt, als u erin blaast, als u, Heere God, met ons een weg van beproeving loopt, waarin we soms angstig kunnen zijn, omdat ook wij, Heere, tegen de dingen aankijken en er geen grip op hebben, en in nachtelijke uren, Heere, soms ook zo wakker kunnen zijn, uit angst, uit schrik, uit paniek. Dingen die hier aan ons voorbij gaan, een gespitst oor dat luistert, in gevaar. Allerlei omstandigheden, Heere, die ons leven kunnen overvallen en overspoelen. Ach, Heere, geef dan dat ons hart mag weten, dat vertrouwen, dat u waakt. Dat de bewaarder Israël sluimert nog slaapt en dat u onze ingang en onze uitgang zult bewaken van nu aan tot in eeuwigheid. Dan mogen we ons neerleggen, Heere, bij de weg die u gaat. Dan mogen we, Heere God, het kruis ook blijmoedig leren dragen, om dat op ons te nemen en het lam te volgen, waarheen het ook gaat. Dan mogen we ook weten, Heere, dat uw geest in ons woont. En dat we, Heere, u te hulp mogen roepen, alle dagen van ons leven. Dat u ons niet los zult laten en niet alleen zult laten staan. En dat u ons hoort, Heere God, ook in onze gebeden en in al onze smekingen. Omdat dat luisterend oor van u zich nog nooit heeft afgewend van een volk, Heere. Waarvan u toch zelf zegt dat u het hebt lief gehad en dat het u ter harte gaat. En Heere, mochten we daar nog onze vragen over hebben, dan leert u ons ook dat op die heuvel daar ginds, bij die heiland van verlossing en van genade wel af. Heere in de hemel, leer ons zo te leven, zo te wandelen, veilig in Jezus' armen. Veilig, Heere, ook als het kerkelijk leven veel rumoer kent, als het onrustig is om ons heen, als er veel afval is, veel goddeloosheid, als we, Heere, misschien ook in gemeentes tegenstellingen kennen, de ene mening tegenover een andere mening kan staan. Heere in de hemel, leer ons het alles alleen maar van u te verwachten, naar u op te zien en naar Jezus Christus uit te kijken. Als dat dan ons hart en leven mag vervullen, Heere God, dan mogen we ook in die vreugde staan van een toekomst. Zo heerlijk, zo onuitsprekelijk wonderlijk. Heere, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. U zult het openbaren op de dag dat Jezus Christus terugkomt. Wij danken u dat ons leven zo in uw handen ligt. Wij danken u, Heere God, samen ook met onze broeder en het gezin Misume, dat u hem wilde bewaren, ook in de afgelopen week toen hij geopereerd werd, dat hij thuis mocht komen, Heere, en dat de operatie mocht slagen. Wij bidden u, Heere, wil ook daarin zijn. Geef, Heere, herstel ook van die ingreep en wilt u zo met onze broeder zijn. Vader, ook in de kwalen en ook in de beperkingen die u in dit leven oplegt en waaronder u ons leert gaan, mogen we u vragen of u ons daarin bij wilt staan en krachten wilt geven opdat we niet vergeten, Heer, dat ons leven geborgen is in die machtige vaderhand van U, waardoor U alles tot leven hebt geroepen, alles hebt gemaakt in het woord van Uw liefde en van Uw macht en majesteit. Zegen de kerkraad, Heer, wil de broeders wijsheid geven om de gemeente in dit woord te leiden en bij U te bewaren, omdat Heere samen en ook in de huizen steeds weer te vertellen. Zegen zo de catechese en het verenigingsleven, Heere, dat we ons samen buigen over dat woord om U te ontmoeten en steeds meer te ontdekken van die geweldige en wonderlijke wijsheid van U, onze grote en goede God en Vader in de hemel. Laat ons zo geestelijk huis mogen zijn en daar ook geestelijk thuis mogen zijn. Heere, dank dat zo het woord ook vandaag weer rijk mocht opengaan. Dank dat we in alle vrede, in alle rust samen mochten komen om gemeente te zijn. Dank U wel, Heere. En dat we van U dat plekje ook krijgen. En Heere, onder de koepel van Uw genade, mogen we dan ook zeggen, en zo is het genoeg. Vader, wil die dank aannemen. Wilt U alstublieft al ons bidden horen, ons bewaren op weg naar huis, en ons op Uw tijd weer veilig bij elkaar terugbrengen. Om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang gezang 26b vers 2 en vers 3. Het tweede en het derde vers van gezang 26b is onze slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.